Verder met de Bijbelstudies van het Marcus-evangelie. We pikken de draad terug op waar we voor de zomervakantie gestopt zijn. We belichten het Marcus-evangelie vanuit de nieuwe Exodus, thema uit het boek Jesaja bij uitstek. En we beginnen vanavond met hoofdstuk 10. Straks ga ik kort even inleiden om dan van start te gaan. Het is meteen een pittig onderwerp, zoals je merkt. Onderwijs aangaande echtscheiding. En ik wil het daar ook bij houden deze avond. Ik weet zelfs niet of ik 100% zal rondgeraken. Het is niet mijn bedoeling om in detail te gaan treden over echtscheiding, maar het is wel heel belangrijk om de Heer Jezus zijn woorden hier te begrijpen, dat je goed zicht hebt op de historische achtergrond, op de context. En ook vanuit Israëls geschiedenis krijgt dit gedeelte toch wel een iets andere dimensie. Dus ik denk, wat er vanavond aan bod zal komen, zal voor veel mensen behoorlijk nieuw klinken. Maar laten we van start gaan met het stukje te lezen, Marcus 10, de eerste 12 verzen. En hij stond vandaar op en kwam in het gebied van Judea en het overjordaanse, en er kwamen opnieuw menigten bij hem samen, en zoals hij gewoon was, leerde hij hen weer. De fariseeën kwamen bij hem en vroegen hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verstoten, om hem te verzoeken. Hij nu antwoordde en zei tot hen: wat geeft Mozes u geboden? Zij nu zeiden: Mozes heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar te verstoten. Jezus nu zei tot hem: om de hardheid van uw hart heeft hij u dit gebod geschreven. Van het begin van de schepping echter heeft hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee, maar één vlees zijn. Wat dan God heeft samengevoegd, laat een mens dat niet scheiden. En in huis vroegen zijn discipelen hem opnieuw hierover. En hij zei tot hen: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel jegens haar. En als zij na haar man verstoten te hebben met een ander trouwt, pleegt zij overspel. Tot zover het woord van God. Nu, om de draad even op te nemen, is het goed om te situeren waar we ons momenteel bevinden. En u zult zich nog herinneren dat we ons bevinden in het grote middenblok van het Marcus-evangelie. En dat grote middenblok betreft één lange reis. Een reis van Galilea naar Jeruzalem. Nu, deze reis is aan het begin, aan het einde, door iets bijzonders gekenmerkt. Herinnert u zich nog? De genezing van twee blinden. Aan de opening van de wegsectie, de genezing van een blinde man in twee keer. En aan het eind, de genezing van de blinde Bartimeus. Nu, dit gedeelte is mooi opgedeeld met drie blokken. Want wat doet de Heer Jezus tijdens die reis? Hij vertelt over zijn kruislijden die hij moet ondergaan. En hoe is de reactie van de discipelen telkenmale op dit kruislijden? Begrijpen ze het? Nee, inderdaad niet. En dan volgt er iedere keer onderwijs. Ja. Het is heel belangrijk dat je die structuur goed ziet. En inderdaad, zoals Neeltje terecht opmerkt, is de belangrijkste gebeurtenis kort na die eerste leidersaankondiging, namelijk de verheerlijking op de berg. Een nieuwe Sinaï-openbaring. Herinnert u zich nog? Dus waarom opent Marcus en sluit hij met twee blinden die genezen worden? Omdat de discipelen evenzeer blind zijn. En de Heer Jezus gaat hen meenemen op die Exodusweg, die heilige weg, die zij moeten leren gaan. Maar die weg is de weg van het kruis. Cruciform discipelschap wordt hen bijgebracht. Want de weg die de Heer Jezus gaat naar het kruis, is de weg die zij ook moeten leren gaan. Zij moeten hun kruis opnemen en achter hem aangaan. Ja. En een groot stuk van die wegreis is onderwijs, dat gericht is aan de discipelen, zodat ze die heilige weg, cruciform discipelschap, leren kennen. Ja? Dus je hebt drie leidersaankondigingen. En die drie leidersaankondigingen worden telkens gevolgd door het feit dat de discipelen er niets van begrijpen, en dan krijgen we onderwijs van de Heer Jezus. Nu, we hebben al twee lijdensaankondigingen met elkaar overdacht. En bij de eerste hadden we de introductie van de Heer Jezus van cruciform discipelschap, algemeen als thema. En het is na die tweede lijdensaankondiging dat we het grootste blok onderwijs van Marcus vinden. Er zijn daar een aantal situaties, en aan de hand van die praktische situaties gaat hij zijn discipelen leren begrijpen wat cruciform discipelschap nu precies betekent in die omstandigheden. Nu, waarom is het zo belangrijk voor hen dat ze dit leren? Wel, omdat dit het enige is dat hen kan verlossen en bevrijden van het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën. Dus ik hoop dat het nog een klein beetje terugkeert. Dus je ziet, als we even het overzicht erbij nemen, dat we inmiddels gekomen zijn in hoofdstuk 10, vers 1 tot 12, onderwijs aangaande echtscheiding. Wat met wat we reeds overdacht hebben, beginnende vanaf 9 vers 38, eigenlijk een uiteenzetting is van de nieuwe Torah, zoals ik heb proberen aan te geven. 5 blokjes onderwijs. 5 doet u ook denken aan de 5 boeken van Mozes, inderdaad. Dus dit is de langste collectie van Jezus' onderwijs in Marcus. En we hebben al gezien met elkaar dat dit niet een samenraapsel is van losse gezegden, maar dat er wel degelijk een onderling verband is. Ik wil dat nog even voor uw aandacht brengen, want alles begon met die twist onder de discipelen. Weet je nog wie nu de grootste van hen was? En vanaf dan begint hij hen te wijzen op het feit van, kijk, als iemand de eerste wil zijn, dan zal hij de laatste zijn en aller dienstknecht zijn. Dus hij wijst erop dat de algemene kenmerken van cruciform discipelschap zijn, en dienaar van allen zijn, de allerkleinste verwelkomen hebben overdacht, anderen niet uitsluiten, niemand ten val brengen, en onderling onder elkaar de vrede bewaren. Dit is het watermerk van Gods nieuwe Exodus-verlossing van zijn volk, als dit heel duidelijk gezien wordt. Nu denk je misschien, oké, tot hiertoe was het duidelijk, is er inderdaad een hele begrijpelijke samenhang. Iedere keer situaties, aan de hand van de welke de Heer Jezus vertaalt wat cruciform discipelschap nu betekent, maar nu hebben we het over echtscheiding. En misschien vraagt u zich af, heeft Marcus hier dan de verhaallijn losgelaten? Is dit een volledig ander onderwerp wat dan nu volgt? Wel nee, ik hoop aan het eind van het verhaal te laten zien dat dit juist zo belangrijk is dat dit onderwijs hier op deze plaats komt. Maar dat kan ik maar pas aan het eind u op wijzen. Het is vooral belangrijk dat we nu gaan nadenken over die passage die toch wel onder christenen een zeer fel betwiste passage is. En daarom heb ik er mijn tijd voor genomen om het zo goed mogelijk proberen over te brengen naarmate ik het zelf begrepen heb. Nu, allereerst wat heel belangrijk is, lieve mensen, dat staat daar niet in om wat ruimte op te vullen, maar er wordt gezegd dat de Heer Jezus vandaar opstaat en naar een heel specifiek gebied trekt. Het gebied van Judea. En daar komt die verzoekende vraag naar de Heer Jezus toe, in dat gebied. Nu, waarom is dat zo belangrijk? Wel, kunt u zich nog herinneren, wie is er vorst in Judea? Dit is machtsgebied van Herodes. En wat is het onderwerp van de vraag? Echtscheiding. Herodes. Echtscheiding. Doet er u een belletje rinkelen? Herinnert u, waarom werd Johannes gevangen gezet? Inderdaad, omdat hij heel nadrukkelijk zegt, of had gezegd, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Dus, lieve mensen, als in dit machtsgebied van Herodes deze vraag naar de Heer Jezus komt, en herinnert u, hoe denkt Herodes over die krachten die openbaar worden in Jezus? Wat denkt hij? Johannes is uit de dood opgestaan. Ja? Nu als in dit gebied Jezus deze vraag wordt gesteld door de fariseeën om hem te verzoeken, en we weten al dat ze zo snel mogelijk van de Heer Jezus af willen, wat denk je dat hun bedoelingen zijn? Gezien het feit ook dat deze vraag nu publiekelijk naar de Heer Jezus komt, want er komt een ganse menigte bij hem samen en er wordt publiekelijk die vraag gesteld. Precies, Neeltje. Dit is de kortste weg om Jezus uit de weg te ruimen. Johannes is zo aan zijn eind geraakt door nadrukkelijk te zeggen tegen Herodes dat het hem niet geoorloofd was de vrouw van zijn broer te hebben. En nu willen ze dat Jezus een uitspraak doet. Dus hij kan eigenlijk maar, als hij die vraag direct beantwoordt, twee kanten uit. Ofwel gaat hij verraad plegen ten aanzien van Johannes de Doper, en hem afvallig zijn, en hem niet steunen in zijn standpunt dat hij innam. Ofwel gaat hij uiteindelijk de zijde kiezen van Johannes. En als Herodes dan van lucht krijgt, dat die persoon van wie dat hij denkt dat dat de opgestaande Johannes de Doper is, als hij hoort dat dat opnieuw verkondigd wordt, wat denk je dat er zou gebeuren? Dus zie je hoe belangrijk dat het is om stil te staan bij het gebied waar dit gebeurt. Dus gezien de bedoelingen en de vraag van de fariseeën, is dit de kortste weg. Daarom is het ook een verzoeking om hem te pogen uit de weg te ruimen. Nu, het is al een tijdje geleden dat we deze mannen nog ontmoet hebben. De laatste maal, herinner je nog, was wanneer zij de Heer Jezus om een teken vroegen. En dan verlaat de Heer Jezus hen, hij laat hen daarachter, want hij wil geen teken geven. En dan waarschuwt hij zijn discipelen in het bootje, weet je nog, met de woorden: let op en kijk uit voor het zuurdeeg van de fariseeën en voor het zuurdeeg van Herodes. Nu ondertussen, in die laatste studies en die overdenkingen, is ons wel duidelijk geworden waarom dat de Heer Jezus hen daar ernstig voor waarschuwt, omdat ze ook met dit zuurdeeg al geïnfecteerd zijn, hebben we overdag met elkaar. Het is heel belangrijk ook om te zien dat deze woorden, om hem te verzoeken, dat die maar tweemaal in het Markus-evangelie voorkomen. En merkwaardig genoeg was de eerste maal bij de verzoeking in de woestijn. Dus de tegenstander verzoekt hem en de fariseeën verzoeken hem. Het is toch wel heel opmerkelijk, vind ik, dat je dit zomaar twee keer vindt. Toont ergens ook het belang van deze passage aan. Nu, voor we dieper ingaan op de woorden van de Heer Jezus, wil ik toch heel wat tijd besteden om je een beetje de achtergrond te doen begrijpen waartegen dat die vraag ook gesteld wordt. Want het is ook een onderwerp dat heel actueel is in die dagen. We weten uit historische bronnen dat de echtscheidingscijfers onder de fariseeën in de eerste eeuw schandalig hoog waren. Nu, waarom dit zo is en wat er zich precies afspeelt, daar wil ik graag toch een momentje met jullie bij stilstaan. Vandaar een aantal inleidende opmerkingen die heel belangrijk zijn opdat je het zou meenemen om het verder goed te kunnen plaatsen en te begrijpen wat er hier gebeurt. Allereerst wil ik u hier toch op wijzen dat er in de wetgeving van de Sinaï, in de wet, er geen uitgewerkte regeling bestaat, opgenomen is, om echtscheiding te voltrekken. Nergens zegt de wet daar iets over. Nergens worden de redenen tot gewettigde echtscheiding beschreven. Dat kan je nergens niet vinden. Nu, laat mij duidelijk zijn, de wet keurt echtscheiding niet goed, net zo min als slavernij goedgekeurd wordt. Maar jullie weten evengoed dat ondanks het feit dat slavernij Gods wil niet is, er toch heel wat regelingen beschreven zijn aangaande slavernij. Dus houd dat goed in gedachten. Het is niet omdat er een wetgeving over bestaat, dat die wetgeving Gods wil uitdrukt. Ja, dat is wel belangrijk om te zien. Zo ook wat de echtscheiding betreft. Het gebeurt gewoon soms. Soms kan het ook niet anders in een onhoudbare situatie. Het is niet goed, maar dan zien we dat God voorzieningen treft om de zwakste partij te beschermen. Dus mijn uitgangspunt is en blijft, wat dat ik ook nog ga vertellen, echtscheiding is nooit Gods wil in geen enkele situatie. Dus hou dat heel goed vast. Nu, Gods wetgeving omvat geen gewoonterecht. Wat bedoel ik daarmee? Wel, wat dat cultureel al gebruikelijk is onder Israël in zaken rechtspraak, dat komt in de wet helemaal niet aan bod. Dat wordt gewoon verondersteld. Wat dat je in de wet vindt, zijn meestal uitzonderingen, dat Gods gedachten anders zijn en van daaruit de wetgeving gegeven wordt. Ja? Omdat het anders is dan de hangbare cultuur. Dus die wetgeving van God, lieve mensen, is ook geen totaalplaatje. Ja? God stuurt vaak bij in situaties, net zoals met slavernij. Waarom? Om misbruik te voorkomen, om schade te beperken. Het is geen volledige weergave van Gods wil. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te zien. Vaak gaat het ook maar om een voorbeeldsituatie, die een bepaald principe aanreikt, dat dan van toepassing is op alle gelijkaardige situaties. Ja, als uw os uw buurman gedood heeft, dan moet je een schadevergoeding betalen. Maar is dat niet van toepassing als uw ezel u een buurman een stamp geeft? Begrijp wat ik bedoel? Het zijn principes die erin naar voren gebracht worden, die dan uiteindelijk toegepast moeten worden in andere situaties. We gaan daar één voorbeeld van zien vanavond, de enige passage waar dat er over echtscheiding gesproken wordt. Ja? Dus ik hoop dat je dat heel duidelijk ziet. Nu, in de dagen van de Heer Jezus, vrienden, veronderstellen alle Joden dat in bepaalde gevallen echtscheiding gewettigd was. Dat was voor iedereen de doodnormaalste zaak. Alleen de grond voor een rechtsgeldige echtscheiding, wanneer dat het dan gewettigd was, dat stond zwaar ter discussie. Zo ook veronderstellen alle Joden dat na een rechtsgeldige echtscheiding er hertrouwd kan worden. Ik ga je straks ook tonen waarom. Heel belangrijk om dat in je achterhoofd te houden. Nu, de schrift doet nergens geen uitspraak over scheiding en het opzicht, maar de schrift veronderstelt wel de rechtsgeldigheid van een echtscheiding in bepaalde gevallen. Want dat is juist nu de achtergrondreden, vrienden, waarom dat er een verordening opgenomen is van een scheidbrief. Moest de schrift de rechtsgeldigheid van een echtscheiding niet ondertekenen, dan zou er geen sprake zijn van een scheidbrief. Ik denk dat dat logisch is. Nu, waarom die scheidbrief? Wel, het zorgt ervoor dat het onschuldige slachtoffer, hè, want je ziet dat de vraag gesteld wordt hier aan de Heer Jezus, is het geoorloofd om je vrouw de lan in te sturen? Vaak werden vrouwen onschuldig het slachtoffer van een man die hen wegstuurde. En die scheidbrief, daar ga ik straks nog wat meer over zeggen, die moet ervoor zorgen dat die vrouw niet dubbel gestraft wordt, door hij die schuldig is aan het feit dat zij weggestuurd wordt. Hij is de veroorzaker, de echtbreker. Dat is heel belangrijk om te zien. Lieve mensen, waarom die scheidbrief? Omdat in die dagen, in tegenstelling tot wat dat zo hangbaar is in onze westerse cultuur, huwt men sowieso niet om romantische redenen puur uit liefde en Hollywood-stijl. Nee, dat gebeurt niet. Huwen is in die dagen veeleer een noodzaak om te kunnen overleven in de samenleving van toen. Iedere man werd geacht te huwen. Alleen blijven is in die dagen hoogst uitzonderlijk. Dat betekent ook, wanneer dan een vrouw weggestuurd wordt, dan heeft ze niet veel mogelijkheden. Ofwel keert ze terug naar haar huis, ofwel gaat ze hertrouwen. Er is geen sociaal vangnet in mensen. Dus ze heeft maar die twee mogelijkheden. En meestal was het terugkeren naar huis slechts een tussenstap en zocht men zo snel mogelijk te hertrouwen. Dus ik denk dat het toch wel belangrijke dingen zijn om goed voor de aandacht te houden. Er was geen sociaal vangnet, vrienden. En misschien is dat wel een van de belangrijkste redenen in onze dagen waarom er zoveel huwelijken falen. Wij zijn in een situatie terechtgekomen in het Westen dat mensen, als ze met elkaar huwen, eigenlijk elkaar niet meer zo hard nodig hebben zoals dat vroeger het geval was. En omdat we elkaar niet meer zo hard nodig hebben, we hebben elk een inkomen, we kunnen op eigen benen staan, leert men ook niet langer te leven op een zelfopofferende manier. Men leert niet meer zo snel om zichzelf weg te cijferen voor de ander. En wanneer dat de ander niet langer voldoet aan de eisen, dat je niet langer geen voldoening vindt en dat hij een belemmering is voor je zelfontplooiing, een belemmering is om jezelf te kunnen zijn, dan wordt er al heel snel overwogen tot echtscheiding. In onze westerse maatschappij is zelfontplooiing het credo van de maatschappij. Je moet jezelf kunnen zijn en je moet toch jezelf kunnen ontplooien. Ja, maar dat staat haaks tegenover zelfopoffering, zelfontplooiing. De Heer Jezus leert nergens in 7 stappen hoe dat je jezelf kan ontplooien. Dat maakt geen onderdeel uit van zijn onderwijs. Maar hij leert wel ons om een zelfopofferende houding aan te nemen ten aanzien van de ander. Ja. Een zeer belangrijk uitgangspunt wat ik u wil bijbrengen is dit, en dat wordt heel vaak tegen gezondigd onder christenen. Echtscheiding, vrienden, dat gebeurt niet voor de rechter en in de rechtszaal. Wat bedoel ik daarmee? Echtscheiding grijpt plaats wanneer dat iemand zijn verbondseed, het huwelijk is een verbond, en iedereen heeft ten aanzien van de ander een belofte gemaakt, een eed afgelegd, wanneer dat je die verbondseed verbreekt, niet nakomt, op dat moment pleeg je echtbreuk. Jouw daad zorgt voor echtscheiding. Het gebeurt niet voor de rechtbank. Echtbreuk dat grijpt plaats wanneer men de partner ontrouw is door die beloftes niet te houden. Dat wordt vaak misbegrepen onder christenen. Meestal is het slachtoffer degene die naar de rechtbank gaat. En degene die de formele echtscheiding aanvraagt, die pleegt echtbreuk. Dat is degene die scheiding brengt, wordt er dan gezegd. Nee, het is de persoon die uiteindelijk voor de echtbreuk gezorgd heeft door zich te misdragen, zich niet te houden aan zijn beloftes die echtbreuk preekt. En het feit dat het slachtoffer dan naar de rechtbank stapt, is de reactie op wat dat er gebeurd is. Niet de oorzaak. En dan is dat briefje enkel het bewijs, en zoals het ook met die scheidsbrief. Die scheidsbrief was het bewijs dat die persoon nu vrij is van plichten ten aanzien van zijn ex-partner. Maar het is niet zij, omdat ze dat briefje heeft, die de oorzaak is van de echtscheiding. De echtscheiding is gebeurd. Dat briefje is enkel het gevolg. En dan gaat men uiteindelijk nog onder christenen vaak die persoon die naar de rechtbank stapt, in de nek bekijken en wordt hij 2 keer slachtoffer. Eerst door het feit dat de partner zich niet aan zijn verbondsbeloftes houdt, en dan nog een keer doordat de christenen, de medebroers en zusters, die persoon beschuldigen en zeggen van, jij zorgt voor scheiding, jij gaat weg van hem. Echtscheiding gebeurt niet in de rechtbank. Het is het gevolg van wat er voordien gebeurd is. Daar ligt de oorzaak. Daar is de breuk ontstaan. Waarom dat zo is, ga je straks nog zien, wanneer we zien hoe dat Yahweh omgaat met zijn volk. Ja?
Het kan natuurlijk wel zo zijn dat degene die echtbreuk pleegt, dat de eerste is niet in de rechtbank staat. Dat kan natuurlijk even goed wel.
Ja, natuurlijk. Maar ik denk nu vooral in situaties van, kijk, een vrouw wordt aanhoudend geweld aangedaan. En krijgt slaag tot en met. En dat blijft maar na gesprekken, ook na bemiddeling van anderen, blijft dat schering en inslag. Die vrouw kan er niet meer aan. En ze stapt naar de rechtbank. En omdat zij die stappen onderneemt, wordt zij dan in de nek bekeken. Begrijp dat ik bedoel?
Zij gaat buiten met de boel.
Ja, voilà, inderdaad.
Want we hadden een paniembus, we hadden heel besproken dat eigenlijk, zodat de Heer Jezus ook hebt bedoeld, zoals gezegd, omwille van de hardheid van je harten, tegenover de fariseeën, dat eigenlijk in die culturen zo wel was, dat hoofdzakelijk de man was die de vrouw eigenlijk was.
Absoluut, omdat vrouwen konden sowieso geen formele scheiding aanvragen. Zij konden niet naar de rechtbank stappen en een formele echtscheiding aanvragen. Wat dan maar wel kon, was een inleidende procedure proberen op gang te krijgen, om dan tot dat punt uiteindelijk te komen. Maar dan moest die man erin betrokken worden. Zij uit zichzelf kon niet het initiatief nemen.
De scheidbrief was zoals hij, een soort vangnet voor die vrouwen, omdat ze niet sociaal waardig ook nog een keer gaan.
Twee keer gestraft zijn.
Ja.
Ja, inderdaad.
En uiteindelijk, de Joodse culturen, hoe je doet misschien maar door het een of andere. En dan de maatschappij, die gewoon zo wordt in meestal een soort van communicatie.
Ja, dan niet alleen, maar het was ook het bewijs dat je kon hertrouwen. Je was opnieuw vrij. Je kon een leven verder zetten. Want een vrouw kon alleen niet overleven. Als die ouders gestorven waren, kon je nergens heen. Goed, een ander belangrijk punt. Alle Joden erkennen terecht overspel als een gewettigde reden tot formele echtscheiding. Dat wordt algemeen aanvaard. Dus wat dan meteen ook impliceert dat de vraagstelling hier in dit gedeelte niet gaat over is het geoorloofd om te scheiden. Dat is de vraag niet. Iedereen is ervan overtuigd in die dagen dat er redenen zijn tot gewettigde echtscheiding. Dat is geen discussiepunt. Ik moet er meteen bij zeggen dat nergens de wet overspel als een gewettigde reden tot echtscheiding verklaart. Nergens. Maar, Jahweh heeft Israël zelf weggezonden, omdat het zich niet hield aan zijn verbondsbeloftes, weet je nog? Kijk eens wat Jeremia zegt in hoofdstuk 3. Maar ik zag, toen ik, Jahweh is aan het woord, toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, let op de bewoording, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, zie je dat? Dat Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven. Dus eerst werden natuurlijk de 10 stammen in ballingschap gestuurd, en daarna de 2 stammen. Dus dat die hier aan bod komt. Dus je ziet hier nadrukkelijk dat het verbond van de Sinaï een huwelijksverbond was tussen Yahweh en zijn vrouw, en dat hij haar wegstuurt omwille van haar ontrouw. En hij heeft daar een scheidsbrief, wordt er letterlijk gezegd. Dus zo vinden we dat Yahweh eigenlijk Israël straft. Hier wordt er gesproken over overspel. Ook hoererij wordt hier genoemd. Maar zo wordt er ook gesproken over ontrouw en verlating. Israël heeft Yahweh in de steek gelaten, achtergelaten. Hosea 1, Ezechiël 16, er zijn nog tal van passages die dit heel duidelijk laten zien. Dus waarom leg ik dat de nadruk op? Wel, dat ik ervan overtuigd ben dat we Jezus' woorden in de context ook van Israëls verhaal moeten leren begrijpen. Vaak worden die 2 zinnetjes, wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel jegens haar, dat wordt daaruit gelicht. Dus het is heel belangrijk dat je het ook ziet vanuit de context van Israëls geschiedenis, en dat Jezus' woorden ook gaat begrijpen naar wat dat cultureel al verondersteld wordt. Vandaar dat ik zoveel tijd spendeer aan die inleidende opmerkingen. Ja? Waarom onderstreep ik dat? Omdat er zoveel, en ik noem ze sola scriptura uitleggers zijn, alleen de schrift, die daar geen rekening mee houden, en die maar tot 1 conclusie komen als ze dat hier lezen. Absoluut. Sowieso moet je een zekere achtergrond schetsen wat er hier gebeurt. Maar dan is het wel belangrijk dat je de juiste achtergrond schetst. En hoe kan je de juiste achtergrond schetsen? De context van Israëls verhaal en de culturele situatie kennen. En er is genoeg informatie voorhanden om te weten wat er hangbaar was, wat er leefde en wat de vork in de steel zat. In de Mishnah en in heel wat andere Joodse geschriften kan je lezen over hun uitgangspunten, hoe dat ze tegen die dingen aankijken. Joodse geschiedschrijvers zijn voorhanden die ons vertellen dat echtscheiding schering en inslag was onder fariseeën. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat toch te onderstrepen. Een volgende inleidende opmerking is dit. Men gelooft algemeen dat bij een ernstig misdrijf, overspel bijvoorbeeld, echtscheiding Gods wil is. Dat laat ook zien waarom dat ze zo reageren. Ja? En de meerderheid van de fariseeën stond echtscheiding toe voor elke mogelijke reden. De meerderheid. Hoe was het eigenlijk dan zo ver kunnen komen? Hoe kwam het dat zij zo tegen echtscheiding aankijken? Wel, onder de fariseeën waren er sowieso 2 stromingen. De ene stroming, zeg maar de liberalen onder de fariseeën, die hebben een procedure opgestart om echtscheiding te versoepelen. Dus ik ga je dat ook een beetje uitleggen. Louter om praktische redenen werd die echtscheidingsprocedure gevoelig versoepeld. Want, kijk, een formele echtscheiding voor de rechtbank was in die dagen enorm duur. Er moest natuurlijk heel wat onderzoek gedaan worden om de reden van de echtscheiding te verrechtvaardigen. Dus het was duur, dat betekent dat er al heel wat mensen nog nooit aan begonnen, dat is een cent niet. Ten tweede was het enorm tijdrovend, sleepte dat heel lang aan, maar je ziet, als je niet kan overleven alleen, dat dat belangrijk is dat dat redelijk snel afgehandeld wordt. Begrijp je wat ik bedoel? En het had ook altijd ingrijpende juridische gevolgen. Ja, je weet, als iemand bijvoorbeeld overspel pleegde naar de wet, wat moest er dan gebeuren? Inderdaad, de wet zegt stenigen. Nu, dat werd in de praktijk niet toegepast. Die personen die in Johannes hoofdstuk 8 met die vrouw bij de Heer Jezus komen, dat is behoorlijk over de top, want hen paste dat niet toe. Maar er werden wel ernstige sancties opgelegd. Ja? Grote geldboetes en wat iets meer zei. Dus men wilde omwille van de praktische redenen die procedure gewoon gaan versoepelen. En men startte eigenlijk een procedure op dat men een echtscheiding mogelijk maakte zonder schuldaanwijzing. En die liberale strekking onder de fariseeën, de navolgers, of de discipelen van Hillel worden ze ook genoemd, die geloofden dat echtscheiding in het opzicht toegestaan werd, bijvoorbeeld wanneer een vrouw kinderloos was, geen kinderen kon krijgen, dat je kon scheiden met die procedure en uiteindelijk opnieuw beginnen met een andere vrouw. Of bijvoorbeeld, ja, wanneer uw vrouw niet volgzaam was, niet luisterde naar u, hè, en uw gezag ondermijnde, kon je ook op die manier in de minne scheiden. Nu, er was een andere strekking. De strekking van Shammai, die er absoluut niet mee akkoord was. Er waren meer conservatieven die geloofden dat men enkel kon scheiden op grond van ernstige misdrijven. En overspel wordt daar genoemd. En alle gelijkaardige misdrijven. Ja. Wat dat precies betekent, daar kom ik straks op terug. Nu, aan het eind van het verhaal, zijn het die volgelingen van Hillel die de bovenhand halen. En die echtscheiding zonder schuldaanwijzing en dus zonder gevolgen krijgt de bovenhand. En de scheidingen nemen hals over kop toe, want de redenen worden maar steeds versoepeld. Als je een mooiere vrouw zag dan die dat je thuis had, kon je scheiden en met die mooiere vrouw trouwen. Als je vrouw niet goed je patatjes bakt en ze branden aan, kon je vrouw... Ja, maar zo erg was het. Dus het was oorspronkelijk om praktische redenen goed begonnen, maar het was helemaal ontaard. Ja? Dat is de situatie in de dagen van de Heer Jezus. Dus, maar wat ik u vertaald heb, probeer ik u duidelijk te maken dat de vraag hier niet is of de echtscheiding geoorloofd is. Nee, men is ervan overtuigd in die dagen dat je op grond van gewettigde redenen kan scheiden. Dat is het punt helemaal niet. De vraag is hier, is het als man geoorloofd om je vrouw te dumpen? En waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Omdat Matthäus diezelfde situatie iets anders gaat voorstellen en er de woordjes aan toevoegt, is het geoorloofd zijn vrouw te verstoten om iedere reden. Wat als schering en inslag was? Dus de vraag die aan de Heer Jezus wordt gesteld is, van hoe kan ik van mijn vrouw afgeraken? Is het geoorloofd om je vrouw te verstoten?
Dus is het een klein beetje te gierig geweest met de woorden?
Nee, maar Marcus gaat veel meer uit van de cultuur en de context. En hij veronderstelt dat zijn lezers ervan op de hoogte zijn. Matthäus die gaat die dingen nu juist extra toevoegen om te verduidelijken wat dat de omstandigheden zijn. Want als hij erbij zegt, om iedere reden, ja, dan weten jullie dat het gaat om die echtscheidingsprocedure zonder schuld en zonder juridische gevolgen. Dat is waar de Heer Jezus mee geconfronteerd wordt. Ja. Dus het gaat om een echtscheiding zonder bewijs van schuld, zonder juridische sancties. Daar gaat het hem over. Wat dat in de dagen van de Heer Jezus eigenlijk de normaalste procedure is. En die helemaal uit de hand gelopen is. Ja? Kunt u mij volgen? En wat gaat de Heer Jezus doen? Hij gaat daar niet rechtstreeks op antwoorden. Hij gaat meteen de aandacht richten, ja, op de geliefde Mozes. Hé. De Torah, de hoogst mogelijke autoriteit. Jullie geliefde Mozes, wat heeft hij daarover gezegd? Wel, laat ons zeggen dat hij niet ingaat op hun interpretatie van Gods woord. Daar gaat het hem over gaan. Zij wijzen natuurlijk onmiddellijk naar die enige passage uit de wet waar dat echtscheiding wordt vermeld. Er is maar één passage. Wat zeggen ze tegen de Heer Jezus? Mozes zegt dat we een scheidsbrief mogen geven. Ze kan vertrekken. Een scheidsbrief. En klaar is Kees. Maar lieve mensen, Zie je wat er gebeurt? Dat is nu juist wat er gebeurt als regels belangrijker worden dan mensen. Dan worden regels wapens om andere mensen schade toe te brengen. Zie je dat? Kijk, er zijn twee kanten. Hier gaat het overduidelijk om misbruik. En dat gaat ook duidelijk worden als we verder gaan overdenken, dat zij wat dat God hier verordent, eigenlijk compleet misbruik. Als een voorwendsel om echtscheiding te rechtvaardigen. Maar er zijn twee kanten aan de zaak. Regeltjes bewaren, dat is ook ergens op veilig spelen. Nee? Er zijn vele goedmenende, conservatieve christenen die de Bijbel behoorlijk letterlijk, literalistisch lezen. En het gevolg is daar dat ook in zo'n situatie regels belangrijker worden dan mensen. Regeltjes rechtlijnig in elke situatie handhaven, dat is gemakkelijk, hè? En dat is veilig, hè? Als je de woorden van de Heer Jezus niet interpreteert, maar gewoon letterlijk leest en zegt van kijk, we nemen de uitzonderingsclausule van Matthäus erbij, dan concluderen veel christenen, ja, echtscheiding, één situatie, overspel en gedaan. Dat is gemakkelijk, hè, dan? Dan komt er een vrouw af, zoals we net komen te vertellen, die jaar in jaar uit mishandeld is door haar man en die dat niet meer aan kan. En dan wordt ze gezegd dat ze toch bij haar man moet blijven. Want het is geen overspel, hè? Maar dat is gemakkelijk, hè? Maar u weet even goed als ik dat er aan elke echtscheiding toch een zeer behoorlijke subjectieve zijde is. Waar je altijd moet kennis van nemen. Er zijn geen twee situaties gelijk. En enkel de regeltjes toepassen, dat lijkt veilig, maar ergens is dat toch wel behoorlijk liefdeloos, hè? En zonder veel begrip voor de mensen hun situatie. Maar ja, regeltjes toepassen, moet geen kennis nemen, nee, van de situatie. Het is het regeltje. Dus zie je, wanneer dat regels belangrijker worden dan mensen, dan gaan die regels anderen schade toebrengen. Soms zijn het openlijke wapens, zoals in dit geval, maar soms is het minder opzichtig en toch brengt het anderen schade toe. Ja? Ik wil het wat praktischer ook maken en wat dichter bij huis brengen, dat je er goed over nadenkt, hoe dat God de dingen ook ziet. Stel dat een man nooit thuis is, dat hij altijd gaan werken is. En wanneer dat hij dan thuis is, dan gaat hij nog met zijn vriend altijd naar de voetbal. En die vrouw zit daar alleen. Dus als je niet getrouwd met die vent om elke dag alleen te zitten. Nee? En dan herhaaldelijk hem erop te wijzen. Nee, werken, werken, werken. Het huis moet betaald zijn, de rekening moet betaald zijn. En mag ik dan toch ook wel met een vrije tijd aan zeker naar de voetbal gaan? En hij verandert niet. Hoe denk je dat God tegen die situatie aankijkt? We zien de context van een huwelijksverbond. Dat is verwaarlozing. Voor velen het is geen overspel. Snap je hoe harteloos dat is? Nu wil ik even inzoomen op die tekst van Deuteronomium 24 zoals beloofd. Laten we het samen gewoon eerst lezen. Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, en nu volgt er een lange tussenzin, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigd heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden. Dat is de achterliggende situatie. Nu, als hij dan, gaat het verder, uit zijn huis vertrokken, haarswees gegaan en de vrouw van een ander geworden is, en als dan de laatste man een afkeer van haar krijgt, een scheidbrief schrijft, haar die overhandigt en haar uit zijn huis wegzendt, of als de laatste man die haar tot vrouw genomen heeft, gestorven is, dan zal de eerste echtgenoot die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen, nadat zij verontreinigd is geworden, want dat is een gruwel voor het aangezicht van Yahweh. Je zult geen zonde brengen over het land dat Yahweh, uw God, u ten erfdeel geven zal. Let eens goed op wat er hier gebeurt. Als eerste. Deze passage veronderstelt een formele echtscheiding. De scheidbrief is gegeven, het gaat dan hier vooral over wat er na die echtscheiding gebeurt. Kan je mij volgen? Dus hier zie je dat de schrift echtscheiding veronderstelt. Er wordt niks gezegd over de onderliggende situatie. Echtscheiding is niet Gods wil, het gebeurt gewoon. En wanneer dat het gebeurt, zorgt God dat er condities zijn waarin dat de zwakste partij beschermd wordt. Ja? Oké. Het gaat hier namelijk over een situatie waarin dat een vrouw al weggezonden en hertrouwd is. Ik denk dat dat duidelijk is. Nu, wat wordt er dan eigenlijk verordend? Wel, dat een hertrouwde vrouw niet door een eerste man mag teruggenomen worden, zelfs niet wanneer dat hij gestorven is. Dat is één ding. Ik ga daar nog niet over uitweiden waarom dat zo is, gewoon puur vaststellen van feiten. En ten tweede, wat leren we hier? Dat de man die zijn vrouw de deur wijst, dat hij moet haar een scheidsbrief geven. Ja? Dus de vraag waar dat Deuteronomium 24 eigenlijk een antwoord op geeft, is dit. Wat indien een gescheiden man zijn eerste vrouw opnieuw wil hertrouwen? Dat mag niet. En dat geeft zijn redenen. Daar kom ik aan het eind van de studie pas op terug. Nu kan ik je dat niet laten zien. Dus wat leren we hier? Dat die scheidbrief van God iets is dat ingesteld is, niet als een middel om scheiding te rechtvaardigen, als een voorwendsel, nee, maar om die vrouw te beschermen, om misbruik tegen te gaan. Want weet je wat er soms gebeurde? Ja, sommige mannen waren echt scharken, ik ga het nog mooi zeggen. Ze stuurden een vrouw weg, en wanneer dat die vrouw dan, om te overleven, met iemand anders trouwde, en ze was zwanger bijvoorbeeld, dan sleepte ze al voor de rechter, voor te zeggen, kijk, ze speelde het overspel. Of ze lieten ze betrappen in bed, om ze alsnog te straffen. Dus die scheidsbrief moet ervoor zorgen dat die vrouw nooit zo aangeklaagd kan worden. Die scheidsbrief zorgt ervoor dat ze aan iedereen kan bewijzen, van kijk, ik ben officieel gescheiden van deze man, en ik heb geen enkele verplichting meer aan deze man. Dus je ziet, de wijze waarop dat toegepast wordt onder Gods volk is misbruik van die verordening. Gewoon misbruik. En om het met de woorden van de Geest te zeggen, want hij spreekt over verhard hart, weet je nog? Het is een verordening van God om die vrouw te bewaren voor de hardheid van hart van die ex-man. Daarvoor is die scheidsbrief. Nu, Deuteronomium 24, dat wordt inderdaad verschillend geïnterpreteerd. Ik heb gesproken over die twee strekkingen onder de fariseeën. Hè? De school van Hillel en de school van Shammai. Allereerst, er wordt hier gesproken over iets onbehoorlijks. Als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft. Onbehoorlijk werd begrepen door iedereen als overspel en alle evenwaardige overtredingen. Overspel en alle evenwaardige overtredingen. Dus wat hoort daarbij? Misbruik, geweld, mishandeling, publieke vernedering, niet voorzien in materiële en emotionele zorg, wat hij beloofd heeft trouwens, als hij met haar trouwt, verwaarlozing, verlating, dus kort samengevat, elke vorm van verzaking en verbreking van die afgelegde beloftes van uw huwelijksverbond. Zo werd het begrepen. Dat was wat de school van Shammai leerde. Maar Rabbi Hillel, die ging nog verder. Want, hier staat er bij ons iets onbehoorlijks. En je hebt de indruk in onze Nederlandse taal dat dat één ding is. Maar in de Hebreeuwse taal kan dat perfect apart gelezen worden. Iets en onbehoorlijk. Dat kan apart begrepen worden. In de oorspronkelijke taal, ik zeg niet in onze taal. Men ging die twee gaan opsplitsen. Dat werd apart geïnterpreteerd. Dus zoals ik al aangaf, wanneer hij iets aan haar gevonden heeft, dat ze zijn gezag en zijn controle niet aanvaardt, dan kon hij haar wegsturen. Als ze kinderloos bleef en geen kinderen kon krijgen, kon hij ze wegsturen. Dus hier zit die oorzaak van die twee verschillende stromingen. Onbehoorlijks wordt begrepen als overspel en alle evenwaardige overtredingen, en dat iets werd apart gezien om dan al die andere zaken te rechtvaardigen. En het was dat die uit de hand liep. En dat had ertoe geleid tot de toestand waarin dat de fariseeën zich nu bevonden in de dagen van de Heer Jezus. Kan je mij volgen? Toch belangrijk dat je een beetje de achtergrond kent, dat dat niet zomaar uit een duim gezogen is. Zij zeggen, Mozes heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar te verstoten. En wat zegt de Heer Jezus? Om de hardheid van uw hart heeft u dit gebod geschreven. Of anders gezegd, Jezus die maakt heel duidelijk dat echtscheiding, in tegenstelling tot wat zij menen, dat dat absoluut niet Gods wil is. Het is een toezegging, om een bepaalde reden. De hardheid van hun harten. Ja? Verharde harten, men er al vaak over nagedacht. Historisch gezien, voor wat staat dat? Wel, ja, voor wat dat Israël zo kenmerkt, al van in de woestijn, verzet en weerspannigheid tegen Gods wil. Ja. Daar heeft de Heer Jezus over. De reden voor deze verordening is uw weerspannigheid en uw verzet tegen de wil van God. Maar is niet de wil van God? Het is een toezegging. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Zij wijzen op Deuteronomium. En de Heer Jezus moet eigenlijk maar die woorden zeggen. Om de hardheid van uw hart heeft hij u dit gebod geschreven. En bij hen begint de bellen te rinkelen aan alle kanten. En weet je waarom? Wel, hoe opent die wetgeving die Mozes die tweede generatie voorhoudt wanneer dat ze het beloofde land gaan intrekken? Bij de vernieuwing van dat verbond? Wij denken daar niet meteen aan, maar voor hen klinken de bellen langs alle kanten. Want kijk eens in Deuteronomium 10 vers 15 en 16. Er wordt gezegd in 10 vers 15, alleen aan uw vader heeft Jahweh zich verbonden, en alleen hen heeft hij lief gehad. En nu, hun nakroost, heeft hij uit alle volken uitverkoren, zoals het hier in het geval is. Wat wordt er dan gezegd? Besnijd dan de voorhuid uw harten, en wees niet meer hardnekkig. Kan je voorstellen dat dat insloeg als een bom bij hen? Maar dat de Heer Jezus op wijst? Jullie betonen al even hardnekkig te zijn als uw voorouders. En het is om die reden dat God die toevergeving heeft gedaan. Maar het is zijn wil niet. Dus dat werpt een heel ander licht op die passage, als je dit zo leest. Elke verbreking van het huwelijksverbond, zegt de Heer Jezus, dat kent zijn oorsprong in verharde harten. Het is uw onverzoenlijke, onbekeerlijke houding die leidt tot een formele scheiding en dat getuigt van verharde harten. Het is een toezegging, maar geen verordening van Gods wil. Een hardnekkige houding, dat is de oorzaak waarom dat vrouwen ook beschermd moeten worden met een scheidsbrief. Waarom zou er anders een scheidsbrief nodig zijn? Die is er nodig omdat mensen nu eenmaal hun huwelijksbeloften niet houden en ze verbreken. Moest iedereen zich houden aan zijn huwelijksbeloften en geen scheidsbrief nodig? Hè? Ja, dat is toch wel even ontnuchterend als de Heer Jezus dat zo hen voor de aandacht brengt, denk ik. En dan gaat hij verder zijn woorden onderbouwen en zijn standpunt onderbouwen door te wijzen wat dat Gods wil nu werkelijk is. Hij heeft aangegeven dat wat zij geloven dat Gods wil is, echtscheiding, dat dat helemaal niet zo is. En nu gaat hij tonen wat dat Gods wil werkelijk is. En hij gaat terug naar het beginsel, naar het begin, Genesis. Om de hardheid van uw hart heeft hij u dit gebod geschreven. Van het begin van de schepping echter heeft hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee, maar één vlees zijn. Opmerkelijk genoeg gaat de Jezus wijzen op het mannelijk zijn en het vrouwelijk zijn. Onze genderdiversiteit, om het met een heel modern woord te zeggen. Maar hij begrijpt onze genderdiversiteit wel vanuit een heel specifiek oogpunt. Hij zegt, God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt met het oog op wat? Op het worden van één vlees. Met het oog op het huwelijk. Dat is wel een belangrijk gegeven. Dat hij mannelijk zijn, vrouwelijk zijn, begrijpt met het oog op het huwelijk. Dat is toch wel een heel belangrijke vaststelling. Want weet je, wij als christenen, we zijn de strijd om het huwelijk, we zijn er al jaren verloren. En waarom zijn we dat verloren? Omdat we die beginselen van het huwelijk niet meer duidelijk voor de aandacht hebben. Want hier wordt ook met Gods instelling van het huwelijk ook het doel van dat huwelijk duidelijk gezien. Mannelijk en vrouwelijk, om één vlees te worden, maar waartoe werd de mens door God gezegend om wat? Inderdaad. Het doel van het huwelijk, lieve mensen, is kinderen, familie, vormen. Dat is wat God voor ogen heeft met de instelling van het huwelijk. En we zijn dat al lang kwijt. Waar denkt u dan nog in huwelijkscursussen verkondigd wordt dat Gods doel met huwelijk kinderen is? Je moet dat niet horen. En het is omdat we dat kwijtgespeeld zijn, dat we het nog heel moeilijk krijgen om het huwelijk verkocht te krijgen in de moderne tijd. Het huwelijk, dat is niet bedoeld, lieve mensen, om een seksuele relatie tussen twee mensen die elkaar graag zien, om dat te legaliseren. Waarom niet samen wonen? Nee, het moet wettelijk. Als je intimiteit hebt, ben je gehuwd en je moet dat legaliseren. Het is fijn dat je elkaar graag ziet, maar je moet dat legaliseren. Zo wordt het vandaag voorgesteld. Het huwelijk wordt niet langer gepromoot vanuit dit oogpunt, om familie te vormen, om kinderen te krijgen. Weet je, in strikte Bijbelse zin is een huwelijk dat niet tot doel heeft om kinderen te verwekken, is eigenlijk geen huwelijk naar Gods gedachte. Twee mensen vormen geen familie, hè? Dat is geen gezin, hè? Dat is een koppel. En dan heb ik het niet over mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Ik ben het over Gods principes, hè? Huwelijk is met het oog op kinderen, procreatie, familievormen. Ja? Inderdaad, kleine beelddragertjes maken, bambino's. Ja, dat is toch wel heel anders, want het huwelijk in onze dagen, dat is een sociale constructie. Hè? Dat is een samenlevingsvorm. En liefst nog op basis van gendervoorkeur. Hè? Maar we gaan daar niet meer los van. En waarom? Omdat we dat niet meer duidelijk zien. Omdat het huwelijk bedoeld is naar Gods gedachte om een eenheid te vormen. Om een familie te stichten. Dus dan is het al heel duidelijk waarom dat de Bijbel problemen heeft met homoseksuele relaties. Omdat het geen kinderen voorbrengt. Het kan ook geen kinderen voorbrengen. Zie je? Maar nu in onze dagen is seksualiteit losgekoppeld van het huwelijk. Ja, is genderdiversiteit, hè, mannelijk zijn, vrouwelijk zijn, losgekoppeld van het huwelijk. En we krijgen de miserie en de ellende waar we in zitten. En die strijd zijn we al lang verloren. Nu wordt er gezegd, ja, huwen, ja, waarom doe je dat? Omdat je de ander graag ziet. Omdat je er graag zou bij willen zijn. Omdat je niet graag alleen bent. Omdat je graag met iemand samen zou willen zijn. Dat je vervulling zoekt in je leven. Voldoening zoekt. Ja, wat dan? Als je geen voldoening meer vindt in je huwelijk, wat dan? Wie zegt dat dat doel is van een huwelijk? Dat is wat de maatschappij ons voorhoudt. En dat is als zoete koek binnengegaan binnen het christendom. En we zitten met de gebakken patatten. Misschien zei hij, ja, maar Jos, hij klopt like de pastor. Het is leren om over kindjes te maken. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat intimiteit tussen man en vrouw uiteindelijk als doel heeft familie vormen, kinderen verwekken. Ik heb niet gezegd dat er daar geen beleving mag van zijn. Punt is gewoon dat dat losgekoppeld is van kinderen tegenwoordig en dat dat een doel op zich geworden is, een genotsmiddel. En dat het ook binnen de kerk gepromoot wordt van, kijk, als je intimiteit wil hebben tussen man en vrouw, dan moet je trouwen. Daar kan je dat beleven. Bindt huwelijk. Maar het is losgekoppeld van het kinderen krijgen. En dat is het grote probleem. Misschien klinkt wat ik zeg redelijk extreem, maar ik geloof dat dit de gedachten zijn die Jezus duidelijk voor ogen houdt. Dat genderdiversiteit van Gods wegen voorzien is met het oog op het huwelijk, één vlees zijn om uiteindelijk familie te stichten en kinderen voor te brengen. Dat is ook de reden, lieve mensen, dat waarom dat evangelie niet veel meer voortgang maakt in het Westen. In het begin van het christendom hebben de christenen het Romeinse Rijk veroverd omdat ze meer kinderen hadden. De christenen hadden er 5, 7, 9 en de Romein hadden er 1 of 2. En het was een kwestie van tijd. Het christendom is niet zo geboomd in de daarop volgende eeuwen, omdat iedereen hem bekeerde. Het had een heel ander zicht op het huwelijk.
Noem je dat farao's ook begrijpen?
Absoluut. Dan er veel meer dan de Egyptenaren. Wil ik het niet zeggen dat we dan moeten massaal promoten, iedereen kinderen krijgen? Oei! Begrijpt wat ik bedoel, je mensen? Dat bedoel ik ook niet zo. Maar we zijn wel die focus kwijt. Maar er wordt er zelfs niet over gesproken. Nu, ik ga verder bijbelstudie geven. Ik ga stoppen met preken. Maar ik hoop dat je daar een keer goed over nadenkt. Dus Gods bedoelingen, zegt de Heer Jezus, zijn in eenheid vormen en geen scheiding. Wat God dan heeft samengevoegd, laat een mens dat niet scheiden. Zie je Gods bedoelingen? Wat zorgt er voor scheiding? Rebellie, afgoderij. Hardheid van het hart. Maar God geeft eenheid op het oog. Ja. Nu wil ik nog even uitweiden nog op wat de Heer Jezus in besloten kring dan zegt. Dus zie je hoe dat hij ook eigenlijk, hè, nu dat die situatie zo gevoelig ligt, hè, in Herodes zijn territorium, hij gaat heel omzichtig met die vraag om. Hij wijst op Mozes. En dan wijst hij op Gods instelling. Er kan hem niks aangevreven worden, hè. Dus het mag duidelijk zijn, vrienden, dat de Heer Jezus met de hangbare opvattingen over echtscheiding, welke stroming dat je ook bent, Hillel of Shammai, dat de Geest daarmee volledig oneens is, die mensen. En dan gaat hij hier in besloten kring eigenlijk Johannes' standpunt erkennen. En hij doet het ten aanzien van beiden. Nu heel concreet, in de situatie die ik voor de aandacht gebracht heb van Herodes, is het begrijpelijk. Want Herodes was getrouwd met de vrouw van zijn broer. En zowel Herodes als Herodias, die hadden beiden hun eerste partner gedumpt om samen te kunnen hertrouwen. Dus daarom wijst hij zowel man als vrouw. Beiden waren schuldig. Het was daarmee dat Herodias ook zo graag die de plateau wilde, met dat hoofd daarop. Ze voelde zich ook aangesproken, weet je wel? Dus als eerste belangrijke punt, dat Jezus zegt, wie zijn partner zonder rechtsgeldige reden verstoot, enkel om te trouwen, pleegt overspel. En ik heb zonder rechtsgeldige reden ertussen gezet, want in de oorspronkelijke tekst staat dat er niet, maar dat is wel wat dan Matthäus verder zegt. Ja. Zie je, Matthäus geeft ook daar weer een uitbreiding. Ik zeg u echter dat wie zijn vrouw verstoot, niet om hoererij, en met een ander trouwt, overspel pleegt. Daar heb je heel duidelijk die uitzondering. Daar ga ik straks ook wel nog wat meer over zeggen. Ik wil je eerst wijzen op wat de Heer Jezus hier eigenlijk concreet zegt. Ik heb het nu belicht naar de situatie toe van Herodes en Herodias, maar er staat hier veel meer. De Heer Jezus zegt wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel jegens haar. Wie is die haar hier? Zijn eerste vrouw, ja. Dus wat zien we hier? Dat de Heer erop wijst dat die verstoten vrouw, eigenlijk onvrijwillig, doordat die man hertrouwt, doordat hij met een andere huwt, dat zij onvrijwillig het slachtoffer wordt van het overspel van haar man. Dat is wat hij op wijst. Dus door het feit dat hij met een andere huwt, brengt hij haar in serieuze moeilijkheden. Want die verstoten vrouw die kan nu in die situatie alleen overleven als ze zelf gaat hertrouwen. Door het feit dat hij met een andere vrouw is, wordt zij gedwongen om overspel te plegen. Kan je me volgen? Het feit dat die man zijn vrouw verstoot, gewoon om met een ander te kunnen trouwen, zorgt ervoor dat zijn vrouw in de problemen komt. Zij is genoodzaakt om te hertrouwen, maar daardoor pleegt zij ook overspel en de persoon waarmee dat ze trouwt, wordt ook mee verontreinigd, want het is een onwettig huwelijk, allemaal door de zonde van die eerste man. Zie het punt? En daarom, waarom schrijf ik verontreinigd? Omdat ook de uitkomst is van Deuteronomium 24. Daarom mag die eerste man met zijn verstoten vrouw ook niet hertrouwen. Zie je heel het punt? Er wordt mee aangetoond, lieve mensen, hoe dat de gevolgen van zo'n verstoting nooit beperkt blijven tot het slachtoffer. Er zijn altijd anderen die erdoor verontreinigd worden, dus doe het niet, zegt de Heer Jezus. Kan je mij volgen? Die vrouw wordt verontreinigd, niet omdat zij zich verontreinigt, maar omdat ze verontreinigd wordt door hem. En daarom mag ze niet terugkeren naar hem, omdat God daarmee wil duidelijk maken wat dat je teweeg brengt als je je vrouw wegstuurt. Want in Deuteronomie 24 krijgt ze wel een scheidsbrief, hè? En toch is er verontreiniging, zie je? Dat is het doordenkertje, hè?
Dat zijn zondedekker.
Nee. Nee. Dus wat doet de Heer Jezus? Hij wijst op de consequenties die echtscheiding altijd heeft. Het is niet Gods wil. Ja. Het is een toegeving. Goed, dan wil ik heel kort stilstaan bij die enige uitzondering die er dan vermeld wordt in Matthäus. En Marcus vermeldt die niet, maar in Matthäus staat er heel duidelijk, ik zeg u echt dat wie zijn vrouw verstoot niet om hoererij, en met een ander trouwt, overspel pleegt. Dus dat is hier ook de enige reden waarom christenen algemeen als enige reden tot echtscheiding overspel aanvaarden. Omdat dit woordje dat hier nu in mijn vertaling met hoererij vertaald is, in sommige gevallen ook met overspel wordt vertaald. Dus, voor vele christenen is enkel overspel de enige reden tot echtscheiding. Ik mag dat toch zo zeggen, niet? Dat zal u wel niet vreemd zijn, denk ik. Nu, het woord in de grondtekst, in het Grieks is, zonder er wat moeilijk te willen overdoen, is porneia. En in het Hebreeuws, want in de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt porneia gebruikt voor het Hebreeuwse woordje zana. En dat is wel heel belangrijk. Enkel overspel. Dat is duidelijk mijn standpunt niet. Ik ga maar meteen kleur bekennen bij dit alles. Een tweede groep christenen interpreteert niet om hoererij ook als hoererij. Of anders gezegd, elke vorm van seksuele immoraliteit. Dat kan homoseksualiteit zijn, dat kan ook bestialisme zijn. Hè? Ik moet niet vertellen wat dat is, maar dat is met dieren. Dat wordt er ook onder gerekend. En sommigen nemen er ook verlating bij. Dus het gaat niet alleen om te zondigen ten aanzien van je partner doorwille van seksuele immoraliteit, maar ook doorwille van nalatigheid. Want wat zegt Paulus in de brief van de Korintiërs? Het is niet uw lichaam, het is het lichaam van uw partner. En we zijn in dat opzicht elkaar iets verschuldigd. Dus verlating, als je daar niet tegemoet komt, is dat ook uiteindelijk hoererij. Het is niet alleen overtreden, maar het is ook nalatig zijn. Je hebt de twee richtingen. Ja? Nu, dat is maar een kleine groep die dat aanvaardt. Maar er is wel iets voor te zeggen. En als er een derde standpunt, en dat is de minderheid, en daar hoor ik bij, geloof dat dit betekent alles wat dat tot nu toe genoemd is, niet alleen overspel, maar elke vorm van seksuele immoraliteit, plus elke ernstige overtreding, verbreking van de huwelijksbeloftes. Zijnde misbruik, geweld, publieke vernedering, niet voorzien in materiële en emotionele zorg, verwaarlozing en alles wat daarmee gelijk is. Elke grove overtreding van uw verbondsbeloftes, van uw eed dat je afgelegd hebt voor het aanzicht van God, voor de ander te zorgen voor heel uw leven. De andere heeft wel zijn toekomst en zijn leven en welzijn aan u toevertrouwd. Hé? Dat is niet lichtvaardig, voor het aanzicht van God dat je daar een belofte rondmaakt voor het leven. God neemt dat bijzonder ernstig wanneer iemand zijn lot aan jou verbonden heeft en jij die beloftes niet nakomt. Ja? Dus mij is het te doen om de heiligheid van de belofte die aflegt wat dan zegt van God. Snap je? Daarmee wil ik niet zeggen van het minste spoor dat er daarvan is, scheiden, nee, dat zeg ik niet. Nee, mijn standpunt is altijd, echtscheiding is niet Gods wil. En wanneer dat zulke dingen zich voordoen, moet erop gesproken worden, moet die persoon zich daarvan bekeren, moet de andere partner hem vergeving schenken en moet er verder gegaan kunnen worden. Maar wanneer dat die andere persoon niet wil zijn leven veranderen en niet wil tot inkeer komen en die vrouw dan niet langer niet meer aan kan of die man dan niet langer niet meer aan kan, snap je wat ik wil zeggen? Dus is mijn standpunt duidelijk. Ik gebruik dit niet als een voorwendsel voor elke vorm van echtscheiding te rechtvaardigen, die mensen. En geen honderd jaar, hè? Het is nooit Gods wil, maar het gebeurt gewoon. En dan? Dus dat is een minderheid die redeneert, zodat ik het nu redeneer. De rest maakt er zich veel gemakkelijker vanaf. Hé? Overspel is overspel. Hoererij is hoererij. Al de rest. Ik denk niet dat onze God zo is. Oké, dus ik leg mijn kaarten op tafel. Ik ben eerlijk. Moesten we ermee geconfronteerd worden onder ons, dan weet je wat ik erover denk. En vanuit welke overtuiging dat ik zo iemand ga benaderen.
Ooit wel sowieso zie je het grootste gebod. Dat je een ander even haar moet zien of is haar.
Tuurlijk.
Ik wil hem wel zeggen, zelfs al verbrek je dat, zet je ook al...
Ja, maar dat geeft inderdaad alles te maken, Timo, waar je daar net over sprak, met beelddragerschap. En daarom moet je de ander lief hebben als jezelf, omdat hij ook een beelddrager is, net zoals u.
Mm-hmm. Maar dat beloof ik nog specifiek, die persoon en met die persoon.
Voor heel je leven.
Ah, ja.
Ja, inderdaad. Dus denk, lieve mensen, dat dat wel heel belangrijk is om dat in ons midden toch goed te koesteren en te onderwijzen, denk je niet? Ik heb daarnet gesproken over verlating, dat dat ook een vorm van hoererij is. Wel, waar haal ik dat vandaan? Als je kijkt in Richteren hoofdstuk 19, en ik toon ook het verschil tussen de twee vertalingen, dan heb je dat die situatie van die leviet met zijn vrouw en zijn bijvrouw. Ik ga het kort lezen, de NBG-vertaling zegt, nu gebeurde het in die dagen, toen er geen koning in Israël was, hè, dat is typisch Richteren, dat diep in het gebergte van Efraïm een leviet, als vreemdeling vertoefde, die zich een bijvrouw uit Bethlehem en Juda genomen had. Hè? Een tweede vrouw waar dat hij mee gehuwd was, een bijvrouw. Maar zijn bijvrouw werd hem ontrouw, zegt de NBG, en liep van hem weg naar het huis van haar vader te Bethlehem en Juda, waar zij 4 volle maanden verbleef. Dus ze laat hem in de steek. Het woordje hier in de grondtekst is zana. En kijk eens hoe dat de HSV vertaalt, want de HSV had zeer letterlijk vertalen. Die had die tweede zin vertalen, maar zijn bijvrouw bedreef hoererij tegen hem en ging bij hem weg, naar het huis van haar vader, enzovoort. Oké, vertaling is vertaling. Het is zeer letterlijk vertaald. Ik heb Richteren bestudeerd, hè. Jullie weten, ik heb er zelfs prediking over gegeven een aantal jaren terug. Er is geen enkele uitlegger die hier zegt dat de oorzaak ligt bij het feit dat je bij vrouw hoererij heeft gepleegd. Nee, haar ontrouw is dat ze hem in de steek laat. Zoals God zegt van Israël, ze hebben mij in de steek gelaten. Ze zijn van mij afvallig geworden. Dat is wat hier gebeurt. Ja? Wat ik maar mee wil aangeven, dat zana meer omvat dan ongeoorloofde seksuele handelingen. Hier gaat het puur om nalatigheid, ze laat haar man in de steek. Daarom nemen ze nalatigheid er ook bij, het tweede puntje dat ik aangaf, elke vorm van seksuele immoraliteit, ook verlating. Om die reden hier. Maar ik vind dat het verder gaat. Want kijk eens wat er staat in Deuteronomium hoofdstuk 31. Zie, u gaat bij uw vaderen te rust en dit volk zal opstaan en als in hoererij, zana, achter de vredegoden van het land, waar het naartoe gaat, aangaan in het midden van het land. Wat staat er dan? Het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb. Zie het punt? Wie verbreekt er? God, die de scheidbrief geeft. Dus zie je waarom dat ik in het begin aangaf van, het is de persoon die het verbond verbreekt, die scheiding brengt. Niet de scheidsbrief. Hier ligt het principe in opgesloten. Als het volk zijn verbond verbreekt, een reactie daarop geeft God hen dan een scheidsbrief en stuurt hij hen weg. Maar zij hebben het verbond verbroken, God niet. Dus hoererij zana, er wordt gesproken over het verlaten van het verbond, het verlaten van de Heer. Verlating en verbreken. Kijk eens bij de gedenkkwasten, dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn. Als je daarna ziet, dan zult gij al de geboden van Jahwe gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij u daardoor tot zana, hoererij zou laten verleiden, opdat gij gedenkt en volbrengt al mijn geboden en heilig bent voor uw God. Het gaat om elke vorm van verbreking van dat verbond dat tussen God en zijn volk gesloten is. Elke vorm van verbreking wordt zana genoemd. Ontrouw. Ik heb daarvoor de letterlijke vertaling gekozen, maar je kan veel beter vertalen hier met ontrouw. Het is ontrouw in zijn geheel. Niet enkel maar hoererij, niet enkel maar ongeoorloofde seksuele praktijken, maar ontrouw ten aanzien van Yahweh is een totaliteit. En dat is voor mij de reden waarom dat woordje veel meer betekent dan enkel maar overspel of hoererij. Het gaat om elke ernstige overtreding en dus de verbreking van de huwelijksbeloftes. Kan je mee volgen? Dus zie hoe dat ik de leidraad van de geschiedenis van hoe dat God met zijn volk omgaat gebruik om te begrijpen wat dat de Heer Jezus verordent. Dus het is mij niet puur om mij te baseren op de sociale context en de geschiedkundige context van wat er toen precies gebeurde, dat is een belangrijk element, dat zorgt voor veel duidelijkheid. Maar de uitlegkundige lijn die ik volg, is God volgen en hoe dat hij met zijn volk omgaat. Zo moeten wij ook als beelddragers met elkaar omgaan. Ja, de afgelegde eed voor het leven van het huwelijksverbond is heilige mensen. De ander heeft jou zijn leven toevertrouwd. En dat was het voor mij voor vanavond. De praktische uitwerking is voor de volgende keer. Maar ik hoop dat je aan het eind van de avond een beetje ziet waarom dat ik er zoveel tijd heb ingestoken om jullie dat bij te brengen. Er zit veel meer in dan dat je op het eerste zicht denkt.